Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. We hebben vandaag een erg bijzondere aflevering op het programma staan, namelijk met NSC-Kamerlid Casper Veldkamp. En natuurlijk zit ik ook met mijn goede vriend en collega Rajiv Lakshmi-Persaad. En we gaan het vandaag hebben over de prioriteiten van Nederland in geopolitieke zin, onze bondgenoten en ook de belangrijkste belangen van ons mooie Nederland. En voordat we daarmee starten, wil ik graag al gelijk met de deur in huis vallen, Casper. Natuurlijk van harte welkom hier. Heel veel dank dat je bent langsgekomen. En ik ga je straks nog even de mogelijkheid geven om je voor te stellen, maar deze vraag kan bijna niet wachten. Ik heb gezien dat NSC samen met een zestal andere politieke partijen afgelopen week een steunbetuiging op internet heeft gepubliceerd aan Oekraïne. Terwijl NSC ook in die coalitieonderhandelingen zit met onder meer de PVV, die daar toch wat anders in de wedstrijd zit. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
Nou, laat ik hier niet ingaan op de precieze coalitieonderhandelingen. En volgende week zien die er misschien weer anders uit. Hè. Het is een complex proces. Hoe en wie precies hier nu aan welke tafel zit. Maar het is duidelijk waar wij ook als NSC staan over Oekraïne. En dat is een voluit steun. Dat hadden we ook in ons verkiezingsprogramma gezet. Steun is militair. Steun ook budgetair. Ook economisch. Ook humanitair, voor nu en ook tijdens wederopbouw. En daar blijven wij echt vierkant achter staan.
En waarom is dit zo belangrijk voor jullie, die steun aan Oekraïne?
Omdat wij de oorlog in Oekraïne niet alleen als een oorlog in Oekraïne zien, maar echt een oorlog op het Europese continent met zeer verdragende gevolgen, die ook tot Nederland kunnen dragen. En je moet je even indenken, stel dat Poetin die oorlog zou winnen en Oekraïne zou veroveren. Dan staat de Russische krijgsmacht ineens zo'n 1000 kilometer dichter bij onze grenzen. Dan komen er gigantisch grotere vluchtelingenstromen op gang. Dan kan Poetin in de verleiding komen om vervolgens de collectieve verdediging van de NAVO te gaan testen. Dan blijkt ook dat je de grenzen van Europa met geweld zomaar kunt wijzigen. Dat is echt een bedreiging voor de Europese veiligheidsordening. Dus we zien het ook als een eigen belang.
Dus het is niet alleen in Oekraïns belang om ons te weer te stellen tegen Rusland en Oekraïne te steunen, maar ook in ons eigen veiligheidsbelang. Duidelijk dat NSC daar wat mij betreft goed in de wedstrijd zit. En dan wil ik nu graag toch de stap maken naar wie jij eigenlijk bent, los van het politieke aspect. Casper Veldkamp, zou je jezelf voor onze luisteraar kunnen voorstellen?
Ik heb een internationale loopbaan gehad afgelopen decennia. En dat als Nederlands diplomaat. Ik ben ambassadeur geweest van Nederland in Israël. Ik ben ambassadeur geweest in Griekenland tijdens de euro- en de migratiecrisis. Ik ben zaakgelastig geweest in Brussel tijdens de coronacrisis. Afgelopen jaren werkte ik niet meer bij buitenlandse zaken, maar voor een bank. EBRD is een bijzondere bank die in de landen rond Europa investeert. Ja, een heel zeer internationale carrière met een zevental landen waar ik gewoond en gewerkt heb.
En als we kijken voor onze studenten. Ik zag ook staan dat u bestuurskunde heeft gestudeerd in Amerika en in Rotterdam.
Ja.
Ik vroeg me af, wat heeft u eigenlijk aan uw bestuurskunde opleiding gehad met betrekking tot uw baan bij buitenlandse zaken? Of wat zag u terug?
Ik heb er heel veel aan gehad. Ik zat in de eerste lichting bestuurskunde in Rotterdam en Leiden. Was toen ook gezamenlijk. En wat ik daaraan heb gehad is dat je krijgt bij bestuurskunde allerlei soorten vakken voor je. En daar ga je mee om. En je bent dus voor nieuwe materie daardoor ook gewoon minder bang dan misschien iemand die één specifieke opleiding heeft gedaan, economie of techniek, wat dan ook, en buiten de grenzen daarvan treedt. Dus je gaat ermee om en je kijkt ook, en die belangstelling heb ik ook altijd gehad, naar hoe wordt beleid gemaakt, hoe vindt dat plaats in Den Haag? Nou, dat heb ik vanuit ministeries gezien. Ik heb veel met buitenlandse zaken, justitie en veiligheid gewerkt, op het gebied van migratie, met financiën. Dus ik heb de overheid van dichtbij zien functioneren. En dat komt in de Tweede Kamer natuurlijk ook heel duidelijk terug.
Ja, en als het dan toch de koppeling maakt met verdediging van Europa en Nederland, zag ik ook dat u een marineofficier was tijdens uw studententijd.
Ja, een van de laatste bakken, zoals een lichting heet bij de marine, heb ik nog mijn dienstplicht gedaan, anderhalf jaar. En dat was een bijzondere tijd ook.
Oké, interessant. Als we dan even kijken naar de verdediging van de Europese Unie. We zien inderdaad, u gaf net al aan dat als Rusland de oorlog in Oekraïne wint, dat ze dan 1000 kilometer dichter bij onze grenzen staan. Vluchtelingenstromen die op gang komen, et cetera, et cetera. Het geven van politieke steun, militaire steun is één ding. Maar hoe denkt u of NSC over het echt stimuleren van de binnenlandse defensieindustrie en wapenindustrie, gezien dat lange tijd toch wel een soort taboe onderwerp leek te zijn?
Ja, ik vind ook dat je de organisaties zeg maar leverage hebben, zoals je het in de termen van de financiële markten te spreken, dat die zich daar ook mee moeten inlaten met helpen financieren van ook een defensie-industriële basis. He, we hebben de laatste jaren gezien dat pensioenfondsen steeds meer afstand namen van alles wat defensie-industrie was. Nou, ja. Deels begrijpelijke ontwikkeling, maar als het toch puur gaat om onze verdediging, de verdediging van onze vrijheden, en je hebt daar munitie voor nodig en dergelijke, dan zou je toch wel willen hebben dat het kapitaal van onder andere pensioenfondsen ook daarin durft te investeren. Hetzelfde geldt voor banken. Een bank heeft leverage, die haalt geld op de financiële markt. Via zijn eigen leverage en zijn eigen rating maakt hij daar nog veel grotere investeringen van. Je kunt daarmee juist die defensie-industriële basis kun je stimuleren. En ik zie dat wat dat betreft de gedachtevorming wel aan het verschuiven is in Europa.
En het is duidelijk dat banken en ook pensioenfondsen voor veel financiële kracht kunnen zorgen om die defensie-industrie meer omvang te laten krijgen in Nederland. Zie je ook nog specifieke voordelen voor Nederland, comparatieve voordelen, economisch gezegd, in Nederland om bepaalde soorten munitie of wapens te gaan produceren die wij uiteindelijk kunnen leveren aan Oekraïne of die wij verder nodig hebben voor onze veiligheid?
Ja, je ziet dat we de laatste munitiefabriek in Nederland van Euromortaal, die is al lang geleden gesloten.
Meer dan 20 jaar.
Maar je ziet wel dat bepaalde hoogwaardige defensiegerelateerde systemen wel in Nederland worden gemaakt. Denk aan Thales in Hengelo. Denk aan scheepswerven die toch wel state-of-the-art fregatten bouwen.
De onderzeeërsdame, natuurlijk.
Nou ja, dat is een hele grote kwestie op dit moment.
Ja. En die heeft hem gewonnen. Die heeft hem nu binnengehaald, toch?
Dame? Nou, dat is. Nee. Dame heeft een order gekregen voor 4 luchtverdedigingsfregatten. Dat is ook echt een hele grote order.
Ja.
Over de onderzeeboot gaat het kabinet binnenkort een besluit voorleggen aan de Kamer. Dus, maar je ziet dat er wat dit betreft, heeft Nederland ook wel eens echt wel wat te bieden. Denk ook aan cyber en dergelijke, waar Nederland van alles kan mobiliseren aan kennis en aandacht. Dat is allemaal heel belangrijk.
En moeten wij ook nog andere productieketens weer herstarten? Want de laatste kogel die we hebben geproduceerd dateert alweer van meer dan 20 jaar geleden. Maar als Nederland op dat internationale toneel zijn rol wil spelen en er ook voor wil zorgen dat Europa zichzelf kan beschermen, zullen de verschillende landen in Europa de productiecapaciteit voor wapens en munitie flink moeten opschalen. Is Nederland een van die landen waarvan NSC zegt dat zouden we moeten doen?
Ja, en dan moet je ook in Europees verband heel veel meer doen. En dat is op dit moment Eurocommissaris Thierry Breton die zich daar ook mee bemoeit. Mevrouw von der Leyen van de Europese Commissie heeft ook gezegd, ik wil dat er in de volgende commissie ook iemand voor defensie zit. Dat betekent niet iemand in zijn hoofd wordt van een Europees leger. Dat gaan we niet maken. Dat willen we ook niet maken. Maar wel die defensie-industriële basis opheffen. Je ziet dat als het gaat puur om de defensiebestedingen in Europa, dan zijn die vele malen hoger dan in Rusland bijvoorbeeld. Maar je ziet dat we daar niet meer efficiënt mee omgaan. We hebben vergeleken bij bijvoorbeeld een land als de VS, hebben we veel meer type main battle tanks bijvoorbeeld. Veel meer type gevechtsvliegtuigen. Dat maakt het allemaal vrij inefficiënt. Dat blijft een worsteling, hoe je daarin verder kunt komen. Maar je kunt echt wat slagen maken nu onder druk van deze crisis.
Ja, dat zei ook kolonel Van Heijem, hadden we een keer als gast hier. Hij gaf zelf ook aan, hij wil natuurlijk liever meer dan 2% uitgaven aan defensie, omdat we ook achterstanden moeten inhalen. Maar het interessante was, wat hij aangaf, is dat we eigenlijk zelfs met die 2%, nou stiekem misschien zelfs minder dan 2%, het goed zouden kunnen doen als we gewoon dezelfde systemen zouden hebben.
Ja.
Maar we hebben over, elk land heeft zijn eigen tanks, zijn eigen systemen.
Kogels.
Dus daarom moeten we eigenlijk veel meer dan 2% hebben om een soort van dat inefficiëntie te compenseren.
Inefficiëntie heeft een prijs. Ja. Maar aan de andere kant hebben we dan wel meer soevereiniteit, wordt dan gezegd. Al denk ik dat we ons zo langzamerhand wel afvragen wat die soevereiniteit waard is op het moment dat er gewoon een vijand voor de deur staat. Want dan hebben we toch een gemeenschappelijke vijand. En dan zijn we altijd bereid wat van die soevereiniteit op te offeren. Toch nog even die vraag. Denk je dat het uiteindelijk nodig is bepaalde nieuwe productieketens te installeren in Nederland en daar ook een actieve rol als overheid in te nemen? En dat we niet alleen de markt leidend laten zijn, maar ook als overheid de regie nemen over de creatie van die productieketens.
Als ik een voorbeeld mag noemen, want we hadden heel veel geleerd van toen we de defensiepersoneel hier in als gastcollege hadden. Sylvie Smit en kolonel Van Heijem. En hij maakte, hij bracht het voorbeeld van de Tweede Wereldoorlog ter tafel. Namelijk, zij waren ook van mening dat los van private ondernemingen, de Nederlandse overheid ook echt staatsondernemingen zou moeten oprichten op het gebied van defensie. En als voorbeeld haalde hij de Tweede Wereldoorlog aan. Is waarom was Amerika in staat na aanval op Pearl Harbor zo snel binnen enkele maanden tijd zoveel munitie en dergelijke te bouwen? Is omdat ze staatsondernemingen hadden. die zelfs in Amerika nu niet heeft. Daar is in handen van 5 grote defensiebedrijven. Ja. Hoe kijkt u er eigenlijk zelf tegen?
Het valt mij op als je in de VS, en ik heb ook 2 keer gewoond gewerkt, als je in de VS komt bij een groot bedrijf, defensiegerelateerd bedrijf, Lockheed Martin of zo, dan zijn veel van de faciliteiten en fabriekshallen waar ze werken ook eigendom van de staat. Dus daar is wel een zekere verwevenheid tussen staat en die grote defensieindustrie.
Dat wist ik niet.
Daar zou je zeker naar kunnen kijken. Terug te komen even op die 2%. Ja, dat is iets wat wij ook willen. Tenminste. Hè, dat is niet een plafond, dat is een vloer, zeg maar. Tenminste 2% defensiebestedingen. En dan moet je nog goed kijken wat je eronder vat. Hè. Op dit moment reken je, geloof ik, de kustwacht daar ook toe. Nou, dat kun je je afvragen. Is dat dan, moet je dat daartoe toerekenen of niet?
En een groeiend aantal pensioenbetalingen. Ja, want dat is ook een kostenpost op de defensiebudget die andere landen eigenlijk niet hebben, wij wel.
Ja. En die 2%, we zaten eronder, ook omdat we van de defensie is afgelopen maar 10, 15 jaar zo verschaald in Nederland, dat ook het opschalen richting 2% moeilijk blijkt. Vorig jaar zaten we geloof ik rond de 1,6%. En je ziet gewoon onderuitputting op budget. Hè. Dat heeft ook iets te maken met niet kunnen vinden van personeel. Dat heeft ook met andere factoren te maken. Het blijkt heel moeilijk weer op te schalen als je van een schrale bodem komt waar ook gaten in moeten worden gedicht. Dat zal een probleem blijven. Wij zeggen vanuit NRC, die 2% willen we ook wettelijk vastleggen.
Oké, die 2% is dan wettelijk vastgelegd. En dan is er ook, interpreteer ik het maar even, een opening van de deur dat de Nederlandse staat een dominante rol gaat spelen in die productieketens. Mm-hmm. En dat kan misschien dan zijn in een vitale infrastructuur die in ons beheer komt, waar dan een bedrijf de productie gaat leveren van wapens en misschien ook wel munitie. En je geeft aan, dit moet in Europees verband gaan gebeuren. Betekent het wel dat Nederland meer soeverein moet worden in verschillende productieketens? Of zeg jij, dat moet vooral soevereiniteit vanuit Europees perspectief zijn in die productieketens?
Nou, dat weet ik niet precies. Dat is meer een terrein waar sommige van mijn collega's zich meer mee bezighouden. Maar ik denk dat je toch ook Europees sterk wil samenwerken. Dat lijkt me duidelijk. Daar valt heel veel winst te maken. Daar valt echt een vertaalslag te versterken.
Oké, dus cruciaal dat we op Europees niveau verder gaan samenwerken.
Ja.
Dan wil ik nu graag toch nog een stapje naar achter zetten eigenlijk en die globale trends die we wereldwijd zien identificeren. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen, prioriteiten of trends die wat jou betreft zichtbaar zijn in de geopolitiek voor Nederland?
Ja, ik zie in de eerste plaats dat het zwaartepunt van de wereld verschuift richting Azië. Economisch, maar ook anderszins. Kijk maar eens bijvoorbeeld naar marines, daar kijk ik nog steeds naar. Als je 15 jaar geleden was dan zo de Japanse marine groter dan de Royal Navy van het VK. De marine van Singapore groter dan die van Nederland. Als je het over honderden jaren bekijkt, is dat iets heel bijzonders. Je ziet de opkomst van China, is een markant onderdeel van die verschuiving van het zwaartepunt van de wereld naar Azië. Je ziet de wrijving tussen een opkomende macht China en de gevestigde macht VS. Dat zal de komende jaren een factor blijven. Maar die opkomst van Azië, die wil ik toch echt wel markeren. Voorheen was het zo, denk aan de afgelopen eeuw, dat verhoudingen en spanningen en oorlogen tussen Europese landen een weerslag hadden op de rest van de wereld. Denk aan de kolonisatie, Fashoda, het conflict tussen Britten en Fransen in Afrika. Denk aan de wereldoorlogen die in Europa speelden, noemden wij ook wereldoorlogen. Die hadden dus een effect tot ver elders. Ik denk dat wij nu in een fase kunnen komen waarin spanningen en conflict binnen Azië over de hele wereld effect kan hebben. Denk je eens in, als China zo dom zou zijn om iets met Taiwan militair te gaan doen, dan heb je een gigantisch ripple effect, een gigantisch effect. Niet alleen wat dat betekent in de wereldpolitiek en diplomatiek, maar ook economisch bijvoorbeeld. Ja. En waarvoor niet zomaar een plan B bestaat. Ik weet niet of ze bij ASML een plan B hebben bijvoorbeeld voor die situatie. Dus dat is denk ik een heel markant punt. De verschuiving naar Azië. Het tweede punt wat ik zie is, hoe kijken we naar de ring rond Europa? Nou, daar heb je nu oorlog in Oekraïne. We hebben Nagorno-Karabakh gezien. Dat hangt ook wel samen met hoe Azerbeidzjan de kracht van Moskou inschatte en dergelijke. Naar aanleiding van Oekraïne.
En de steun van Turkije aan Azerbeidzjan natuurlijk.
Bijvoorbeeld, ja, dit soort dingen spelen typisch. Die ring rond Europa is strategisch, geopolitiek denk ik voor ons van zeer groot belang. En Turkije is een van de kernlanden daarin. En kijk ook even naar het Midden-Oosten, het geweld wat we nu sinds 7 oktober rond Gaza zien. Het knettert in die ring rond Europa. In die ring rond Europa is de afgelopen decennia een hele hoop goed gegaan. Je zou het EU-uitbreidingsproces wel eens kunnen zien als misschien wel de meest effectief buitenlandse politiek van de EU. Die is natuurlijk veel breder, maar het heeft buitenlandse politiek een enorm effect gehad. En wij kijken tegenwoordig heel vaak naar alles wat er nog fout gaat in Hongarije. Maar overal heeft het in een hele regio ten oosten en zuidoosten van ons eigenlijk ook heel veel positieve effecten gehad. Mijn landen zijn meer op ons gaan lijken, meer met ons gaan samenwerken.
Dus ze vormen vooral geen bedreiging. Het Polen in de jaren 70, zou je kunnen zeggen, was een gevaar voor ons. Ja. Misschien niet vanwege eigen wil, maar vanwege de Sovjet-Unie op dat moment. Op dit moment verdedigen de Polen ons meer dan dat wij onszelf verdedigen.
En dat is echt significant. En die samenleving is getransformeerd. Is dat volmaakt? Nee. Ik heb in Polen gewerkt midden jaren 90. En toen werd me voorspeld, dit zal geen eenduidige ontwikkeling zijn. Dit zal met terugslagen en het gaat niet precies zoals bij ons zijn. Maar overal is het indrukwekkend. Als je nu een stad als Warschau komt, en ik was er in juni nog, vergeleken met in 30 jaar geleden, economisch en anderszins enorm veel veranderd. Maar goed, de ring rond Europa vind ik dus heel belangrijk. Als Europa dat al niet goed kan hanteren, wat kunnen we dan elders in de wereld wel? Afrika relateer ik eraan. Ja. Afrika is veel meer alleen als een relatie met Europa, maar er spelen een paar dingen in Afrika die je wel moet uitlichten. Gigantische bevolkingsdruk, jihadisme in delen daarvan. Ik denk ook even aan grondstoffen uit Afrika. En dan is geopolitiek gezien, denk ik, de Middellandse Zee slechts een soort binnenzee. En als je hele grote verschillen hebt in demografische ontwikkeling, zoals je die nu ziet tussen West-Afrika bijvoorbeeld en West-Europa. Pak de mediane leeftijd in West-Europa is geloof ik 44 jaar en in West-Afrika de helft ervan. Dan kun je begrijpen dat daar migratieontwikkelingen bestaan. En die druk de komende jaren zal blijven. Nou, dat is ook een factor. Dus Europa moet iets met Afrika in die relatie doen. Ik denk een andere factor is de enorme onzekerheid die er ook bestaat in de wereld. Wie zit er straks in het Witte Huis? In geval Trump wordt dat weer disruptioneel en transactioneel van aard. Dan wordt het een schok. En die schok zien we eigenlijk nu al. Want door de uitspraken die Trump nu al doet over NAVO en dergelijke, zie je dat de wereld nu al anders naar de VS gaat kijken. En de verdeeldheid in die samenleving wordt al heel zwaar uitgelicht. Dus je hebt nu eigenlijk al de effecten. En ik denk dat we daar ook even goed naar moeten kijken. En ook kijken, wat moet een land als Nederland ermee? We zijn natuurlijk niet de enige die wat dat betreft met de gevolgen van eventueel terugkeer van Trump te maken heeft. Op wereldhandelsgebied, op NAVO-gebied. We zouden best eens kunnen zeggen, pak een aantal Nederlandse experts bij elkaar. Niet alleen ouderen, zeg ik zelf. Jonge mensen als jullie. Pak mensen uit Nederland en Vlaanderen. We zitten in hetzelfde schuitje, spreken dezelfde taal. En zet die bij elkaar en laat die eens kijken, wat zijn de risico's die dat zou kunnen betekenen. In kaart brengen hoe je die risico's kunt beperken. En dat is wordt voorgelegd aan wat tegenwoordig de Nationale Veiligheidsraad van het Nederlands kabinet is. Of, zoals collega van de VVD Brekelmans en ik hebben voorgesteld, maak een soort geopolitieke raad waar ook bedrijven in zitten. Ik denk ook weer aan de ASML's en de Philips van deze wereld. En dat je samen gaat kijken, wat zijn de bedreigingen van als je een echt andere koers van de VS zou krijgen ten opzichte van Europa. Dus die alarmbel, die rinkelt wel.
De alarmbel rinkelt. Is er een voorbeeld eigenlijk van zo'n raad in de wereld, van een land?
Dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Dat zou ik eens moeten bekijken. Of er echt voorbeelden zijn die goed functioneren. Kijk, een nationale veiligheidsraden zijn er vaker. Maar is er iets waar bijvoorbeeld ook bedrijven in zitten, denktanks? Hoe kun je dat samenstellen? We hebben dat voorgesteld aan minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruinslot. En die wilde het ook oppakken. Die wilde het onderzoeken, ondanks het feit dat het kabinet demissionair is.
Lijkt me inderdaad heel waardevol. Toch nog even ook voor de luisteraar het samenvatten. Je ziet dus op dit moment twee heel grote geopolitieke trends. De eerste is de trend vanuit het Westen naar Azië toe. Economisch en militair. En daar waar in Europa voorheen oorlogen gevolgen hadden voor de rest van de wereld, zou dat nu in Azië zo kunnen zijn. En een andere trend die heel erg belangrijk is voor Europa en ook voor Nederland is de ring van Europa en wat daar gebeurt. En dan kunnen we het hebben over de Russische inval in Oekraïne, de inval van Azerbeidzjan gesteund door Turkije in Armenië en natuurlijk ook rondom de ring van Europa zelf. Onder meer migratiedruk vanuit de Sahelregio en vanuit Nigeria, dus ten zuiden van de Sahel. Egypte is natuurlijk een enorme geboorte-explosie. Dus daar moeten we ons ook toe verhouden. En we hebben bovenop een meer acuut probleem, dat minder een trend is, maar gewoon echt een acuut probleem, de oorlog tussen Israël en de Gaza-strook. Ja. Dus dat zijn heel belangrijke prioriteiten voor Nederland. In hoeverre heb jij het idee dat Nederland daar nu voldoende op voorbereid is? En wat zou er moeten gebeuren om Nederland daar voldoende op voor te bereiden?
Ik denk dat we veel te veel kijken inderdaad naar specifieke acute conflicten en oorlog, hoe verschrikkelijk die ook zijn, maar dat je moet nadenken wat de onderliggende de grote trends zijn. Hè, denk aan, we kijken nu inderdaad allemaal naar Trump, we noemden hem al, maar je moet je wel realiseren, hoe dan ook, zal wie ook de volgende Amerikaanse president wordt, toekomstige Amerikaanse presidenten zullen zich meer op Azië gaan richten. Obama zei het al, pivot to Asia. Obama zei al, Europa moet meer aan zijn eigen defensie doen. De norm 2% kwam uit een NAVO-verklaring van, in Wales op de top van 2014. Dat was onder Obama. Dus je ziet dat daar ieder Amerikaanse president zal willen dat Europa meer zijn eigen broek ophoudt qua defensie en dergelijke en meer de blik op Azië gaat richten. Ik denk wat je ook ziet is ja, de opkomst van heel veel landen is in heel veel opzichten positief. Die landen zijn ook veel verschillender dan vaak wordt gedacht. Er is niet één Global South, maar de rol van middenmachten wordt belangrijk. Omdat de wereld meer multipolair wordt, wordt de rol van middenmachten belangrijker. Ik denk aan Turkije, ik denk aan Iran, ik denk aan India. Die op wereldschaal zijn dat middenmachten die in hun eigen regio vaak een grote rol spelen. En daar moeten we goed naar kijken. Er wordt vaak gekeken, Nederland zoekt vaak de oplossing. In het multilateraal systeem, het VN-systeem, want daar ontmoeten we iedereen, ja. Maar dat VN-systeem ligt deels wel lam door conflicten die er zijn. De Veiligheidsraad ligt deels lam omdat Rusland veto's uitspreekt over alles rond Oekraïne en nog veel meer. Ik denk dat juist door die grotere multipolariteit je ook ziet dat het zwaartepunt in de multilaterale samenwerking wegschuift van de VN en meer schuift naar de G20. Daar zitten die opkomende landen in die met nieuw zelfvertrouwen heel veel kunnen doen. Indonesië, India, Brazilië, Zuid-Afrika, et cetera. Dus niet alleen de BRICS, maar veel meer landen. Mexico. Dat zijn landen die echt heel erg toe doen. En ik heb zelf in de financiële economische wereld gezien hoezeer die G20 belangrijk is. Die G20 komt bij elkaar, ook ministers van Financiën bijvoorbeeld. En bepaalt samen een capital adequacy framework benadering voor internationale financiële instellingen. Nou, en vervolgens moeten we dat met z'n allen uitvoeren. Dat zijn hele bepalende dingen. Het is een hele bepalende club. En dat moet, vind ik, meer aandacht voor zijn. En we moeten als Nederland veel meer ingangen vinden bij die G20 landen. En dat betekent dat we daar ook veel meer naartoe moeten reizen. Veel meer moeten gaan doen. Maar betekent ook dat we mensen die uit die landen bij ons op bezoek komen, ministers, vice-ministers, topambtenaren, parlementariërs, van alles, dat we die in Den Haag ook veel beter moeten ontvangen.
Zo praktisch is het.
Ja, het is ook heel praktisch, heel handen en voeten geven. De tijd is voorbij dat landen als Nederland en België, als wij met parlementariërs naar Brazilië reisden, of dan werden we tot en met de president ontvangen, en dat vonden we normaal. En zodra iemand, een parlementariër uit zo'n land bij ons kwam, nou, dan werd hij met een middenhoge ambtenaar afgeschreven. Die tijd is voorbij. Die landen gaan dat niet meer accepteren. De relaties zijn gelijker wat dat betreft. En terecht. Dus misschien moeten wij ook eens wat denken aan de capaciteit die we wat dit betreft hebben. En de wil om die dialoog aan te gaan. Zowel met onze outreach. En dat kunnen we samen ook met anderen doen. We kunnen ook wel eens met 3 Benelux ministers naar landen in Latijns-Amerika reizen of zo. Maar ook in het ontvangen.
Ik denk dat het heel belangrijk is en dat Nederlanders wat dat betreft er ook wel pragmatisch in staan. Te erg, maar voor heel veel mensen doet eerder best wel toe. En dat zit hem ook in hoe je elkaar ontvangt en hoe je met elkaar omgaat. En of je een bepaalde comfort biedt in hoe je iemand je land binnenhaalt met allerlei tieren, lantijnen die daarbij komen kijken. Ik ben nu eigenlijk wel benieuwd. De wereld die gaat natuurlijk steeds multipolairder worden. Wat even voor de luisteraar betekent dat er niet slechts 1 of 2 grootmachten zijn die wereldwijd de dienst uitmaken, maar meerdere. Zeker in bepaalde regio's, zul je 1 sterke grootmacht hebben die daar meer de dienst uitmaakt en waar andere kleine landen naar kijken. Het is een soort van planeet in dat zonnestelsel. De zon in dat zonnestelsel. Wat heeft Nederland andere multipolaire machten te bieden? Ik denk aan Mexico, Indonesië en India. Wat hebben wij deze landen als Nederland eigenlijk te bieden om meer samen op te trekken in G20 verband?
Ik denk een onbevangen houding, een ambtenarenapparaat en dergelijke wat capabel is en wat voldoende omvangrijk is om mensen te kunnen leveren, ideeën te kunnen leveren. We hebben vaak ook meer lef en creativiteit dan veel grootmachten. Nederlandse diplomatie opereert vaak goed naast wat grotere landen. Om naast een Duitsland of een Frankrijk of een VS om te zeggen van ah, goed, dat kun je misschien net iets anders doen en net iets gedurfder doen en we komen met ideeën aan. Dat heb ik vaak meegemaakt. Ik denk dat het feit dat we EU en NAVO lidstaat zijn en al langjarig en daar de weg in kennen, dat we goed zijn ingevoerd bij de VN, maar bijvoorbeeld ook bij de Wereldbank en dergelijke instellingen, dat dat allemaal iets betekent. Het feit dat Nederland een vitale economie heeft met bedrijven die ertoe doen. Ik zou Nederland, kijk, Nederland moet je niet groter maken dan het is, maar ik zou het niet kleiner willen maken dan het is. En we staan ook ergens voor. Het gaat niet alleen om onze keiharde belangen, economische belangen, maar kijk je naar bijvoorbeeld mensenrechtenverdedigers in tal van landen, of je nou naar Azerbeidzjan gaat of naar Belarus en dergelijke, die verwachten ook wat van Nederland. Ook op dat soort terreinen kun je iets betekenen. Ik denk dat we echt niet moeten onderschatten wat Nederland met ze goed ingevoerd als het is, met de mensen die capabel zijn mee te denken. Ik zou niet onder willen onderschatten wat wij voor anderen ook kunnen betekenen als partner.
Dus wij kunnen heel veel dienstverlening eigenlijk bieden aan opkomende machten die daar misschien een ambtenarenapparaat hebben die daar wat minder op toegerust is. Zijn er eigenlijk ook nog bepaalde toch wat hardere belangen, economische belangen waarmee wij landen verder kunnen helpen? Zo ja, welke zijn dat dan?
Nou, we zijn bijvoorbeeld op het gebied van landbouw en voedseltechniek, behoren we tot de top van de wereld. Ik denk op het gebied van duurzaamheid kunnen wij heel veel bieden, van expertise, water. Er zijn op allerlei gebieden hebben we echt wel wat te bieden en kunnen we een partner zijn voor veel van deze landen. Uiteraard moeten we altijd onze eigen en Europese economische belangen heel goed in het oogschouw blijven houden. Dat is zo. Dat zijn onze first lines of defense, zeg maar. Maar je kunt eens kijken in de wereld. Ik heb eens een keer een presentatie gehad over met allerlei data gedreven over wat zijn de relaties van Nederland tot andere landen in de wereld. Economische relaties, maar ook stemgedrag in de VN en dergelijke. Nou, dan zie je landen waar we heel weinig mee gemeen hebben. Je ziet landen waar we heel veel mee hebben gemeen mee hebben, denk ik, Scandinavische landen bijvoorbeeld. Maar er is ook een categorie die we vaak uit het oog verliezen, van landen die niet helemaal op ons lijken, die misschien niet altijd volwaardige democratieën zijn, maar toch wel dicht bij ons kunnen staan. Dat kan variëren van Singapore tot Chili, tot gematigde kracht in het Midden-Oosten als Jordanië. Misschien moeten wij vaker ook nadenken of we met dat soort landen toenadering zoeken. En hen tot ons. Dat hoeft niet met iedereen. We kijken nu met z'n allen naar China, maar misschien is het goed om eens naar andere partners in Azië bijvoorbeeld te kijken, die misschien iets kleiner zijn.
Ja, Zuidoost-Azië.
Zeker nog, ik denk dat die landen het zelf ook zullen waarderen. En ik denk dat je ook niet per se harde doelen hoeft te hebben om gelijk een relatie op te bouwen. Ik denk gewoon het opbouwen van een relatie, al weten beide nog niet precies waar we naartoe willen gaan, maar dat het ook al op zich goed is. Als gewoon premiers op bezoek gaan of parlementariërs ontvangen, dat in ieder geval de wil er is. En ik denk dat de doelen dan daarna, denk ik, eerder zullen komen.
En misschien moet je daar je prioriteiten in stellen. Die hoef je misschien niet meteen bekend te stellen, maar dat je je prioriteiten hebt om welke landen hebben wij belangen liggen waar we mee op willen trekken, hoewel het soms moeilijk is. Afgelopen jaren is het Nederlandse kabinet veel meer aandacht gaan besteden aan Marokko. In de volle breedte van de relaties. Dit heeft enorm geholpen nu op het migratiegebied. Het terugzenden van afgewezen asielzoekers uit Marokko. Dat is nu een stuk beter. Gaat nu een stuk makkelijker dan een aantal jaren geleden. En dat heeft heel veel te maken met dat ook eens de minister van Buitenlandse Zaken is gaan overleggen. Ook eens de premier is gaan overleggen. Welke vorm van samenwerking kunnen we elkaar bieden? Dus elkaar niet te schande maken in een parlement of in de media, maar gewoon elkaar opzoeken en daar langjarig in investeren. Daar moet je keuzes in maken. Welke landen zijn cruciaal wat dat betreft? En dat zijn dus niet altijd per se landen met wie je hele gelijkgerichte lijnen op alle gebieden hebt. Je noemt er straks Egypte, heel belangrijk land in het Midden-Oosten. Nou, de EU wil daar ook een groot breed akkoord mee maken. Ja, dat is gewoon een belangrijk en problematisch land. Een bevolkingsgroei noemde je al. Die bevolkingsgroei is, ik geloof dat er ieder jaar meer bevolking bij komt
dan naar Slovenië. Miljoen.
En de economie gaat dat niet bijhouden. De economische ontwikkeling van Egypte gaat niet dat voldoende mate die bevolkingsgroei bijhouden om voldoende perspectief te kunnen bieden aan alle jonge mensen daar.
Integendeel, de malaise, economische malaise in Egypte is ontzettend groot. En daarom zou Europa daar ook op dit moment op kunnen anticiperen. Toch nog even terug die stap zetten naar de belangrijkste prioriteiten rondom Europa. Want je geeft aan, wij moeten strategische partners kiezen. Dat kan ofwel zijn een partner om een bepaald gevaar af te wennen. Bijvoorbeeld een hechtere samenwerking met, ik noem een India tegenover China. Of met Vietnam tegenover China. Of met landen banden opmaken, zodat zij geen bedreiging in de toekomst voor ons gaan vormen. Zou jij rondom die ring van Europa de belangrijkste landen op kunnen noemen? En dat liefst hoor ik er maar 2 of 3. Waarvan je nu zegt, daar hebben we te weinig een hechte band mee. Maar dat moeten we wel in de komende 10 jaar heel concreet gaan verbeteren.
Ja, en dat zijn dan meteen toch wel lastige landen als je de grotere kijkt. De grote landen wat dat betreft zijn Oekraïne, de oorlog, Egypte, hadden we het net al over, Turkije. Ook een hele moeilijke. Een land wat met 1 been in het Westen staat, via de NAVO en dergelijke. En 1 been in die opkomende wereld wil staan. Een land met een bewind wat in heel opzichten zo'n zeer dictatoriaal is en repressief. En wat ook niet altijd handig met zijn en niet prettig met zijn buren omgaat. En tegelijkertijd kun je het niet uitvlakken. Dus ik vind dat we de wereld heel realistisch ook om ons heen moeten beschouwen. Dat betekent niet dat wij door de knieën voor zo'n land gaan. Dat betekent niet dat we onze waarden aan de kant schuiven. Maar dat we wel realistisch moeten zijn. Wat zijn de machtsverhoudingen in de wereld en om ons heen? En met wie hebben we gewoon wel zaken te doen? Diplomatie betekent iets anders dan door de knieën gaan. Diplomatie is ook landen en anderen opzoeken waar je het niet mee eens bent.
Kijk, dus dan zijn de 3 belangrijkste landen op dit moment in jouw oog toch wel Oekraïne, Turkije en Egypte in die ring rondom Europa.
Die zijn belangrijk als je op Europees niveau beschouwt. Als je kijkt puur vanuit Nederland, dan zou je zeggen, misschien moet je daar net iets andere uitpikken. En dan heb je, als je in de ring rond Europa kijkt, Marokko. We hebben een grote Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Er is een relatie met Marokko. Er is een relatie ook door veilige landers die daar vandaan komen als asielzoekers hier. Er zijn allemaal dingen die we met dat land te fixen hebben. En daar moeten we dus aandacht aan besteden, meer dan sommige andere landen in die regio. En misschien is Egypte wel meer iets waar Duitsland voortrekker moet zijn, gezien omvang en rol in zijn regio. En waar wij misschien daarnaast kunnen opereren. Dus je kunt ook die keuzes maken hoe je de taken ongeveer informeel of anderszins verdeelt.
Lijkt me verstandig inderdaad. Ja, ja. Rajiv, wat zijn in jouw ogen de belangrijkste partnerlanden in een ring rondom Europa? Zou je andere kiezen of dezelfde?
Ik zou denk ik dezelfde kiezen, maar ik zou denk ik Israël ook daaraan toevoegen. Hoewel het misschien nu een beetje voor sommigen taboe kan lijken gezien de oorlog. Maar toch zie ik ook voor Israël een belangrijke rol weggelegd. Heeft met name te maken met IMEC. U gaf al eerder aan, Casper, of jij, gaf al eerder aan dat India steeds belangrijke rol begint te spelen. Dus ook een middenspeler wordt, belangrijke middenspeler. Israël begint steeds meer, lijkt het samen met Griekenland, een poort te worden naar het oosten toe, met name in de Indo-Pacific. En ik denk dat we als we samen met Frankrijk en Israël en Griekenland zouden optrekken, dat we zo een sterkere stem zouden hebben naar die Indo-Pacific, naar India, maar misschien ook andere Zuidoost-Aziatische landen. Ja, ik denk vooral dat we gebruik moeten maken van de goede relaties die onze buren al hebben. Dat zie Griekenland als en Frankrijk ook als buren.
Dat? Zeker. Even voor de luisteraar. IMEC is de India Middle East Corridor. Dus dat is een soort nieuwe handelsroute die verlegd wordt. Mm-hmm. Vanuit India naar Europa toe. En dan ga je vanuit India, zo door de Indische Oceaan. Dan uiteindelijk kom je terecht, heel klein stukje in de straat van Hormuz. Dan ga je Verenigde Arabische Emiraten in. Door Saudi-Arabië, door Jordanië, naar Egypte. Dan weer de Middellandse Zee op. Zo naar Griekenland toe. En heb je een andere handelsroute. Dus in jouw ogen, Rajiv, moeten wij als Nederland en ook Europese Unie daar meer op anticiperen. Ja. En moet Nederland hechter die relatie opzoeken met landen als natuurlijk India, maar vooral dichter bij huis Frankrijk, Griekenland en Israël om die nieuwe handelsroutes zeker te stellen.
Ja, want waarom, als we het dan toch hebben over een ring rondom Europa, het is misschien wel veel verder, maar we zien dat Nederland is een handelsland en de Rode Zee is dus heel belangrijk. En we zien dat daar gewoon heel veel problemen nu zijn. En ik denk dat zo'n IMEC of nieuwe handelsroute samen met andere partners onze handelssysteem ook robuuster zou kunnen maken.
Absoluut,
dat is altijd hoe ik erover denk.
Ja.
Kijk, handelsroutes zijn belangrijk. Ik zou graag nog op terug. Maar als ik even terugkijk naar Europa. Ik herinner me een artikel uit 2010, mind you, van Mark Lennart en anderen. Dat al heel sterk benadrukte. Europa is niet alleen de EU en de Europese instellingen. Europa is ook de vraag of een land als Turkije een weg weet te vinden in een soort post-Kemalistisch Kemalistische toekomst, dus voorbij het stelsel wat eigenlijk afgelopen decennia heeft gefunctioneerd.
Dus vanuit secularisme naar het islamistische meer, laten we daarop houden.
Ja, en kan het daarin een weg vinden, zal het daarin een weg vinden, hoe verhoudt hij zich tot ons? Rusland, schreef hij toen al, de vraag in hoeverre het voorbij zijn imperiale, in zijn koloniale verleden komt. Nou, dan zien we nu in welke mate dat ontspoord is. Dat is een tweede, of een derde. Dus hij had de EU-instellingen, hij had Turkije, hij had Rusland. En als vierde categorie noemde hij een blokje de landen die eigenlijk gelegen zijn tussen aan de ene kant EU en NAVO en de andere kant Rusland. Dus het zijn landen als Belarus, maar ook Armenië, Azerbeidzjan, die landen en ook de landen van de Westelijke Balkan. Dus Europa definieerde hij bewust breder. En hij zei al die vier blokjes, dus de EU, Turkije, Rusland en die tussenlanden, al die vier blokken zijn eigenlijk veel kwetsbaarder dan iedereen denkt. Nou, dat vind ik een hele interessante waarneming. Want we kijken met Europa heel vaak alleen naar de EU-instellingen, naar Brussel en het functioneren daarvan en de volgende Europese top. Maar het gaat eigenlijk om meerdere kwetsbare gehelen in en rond Europa waar we naar moeten kijken.
Hey, en waar zitten de kwetsbaarheden voor de EU? Om toch maar die focus daarop te leggen. In tegenstelling tot wat deze schrijver eigenlijk bepleitte. Waar zitten op dit moment de grootste kwetsbaarheden voor de EU in haar functioneren? En op het zich te weer kunnen stellen tegen de Russische agressie in Oekraïne?
Nou, ik denk dat Europa veel meer verenigd staat tegen Oekraïne dan Poetin ooit voor mogelijk heeft gehouden. Ook in Europese samenlevingen. En nogmaals, dan is het soms moeilijk om meneer Orbán uit Hongarije mee te krijgen. Maar met enkele voetnoten en omslagen. En hij gaat even zijn handen wassen en komt daarna de zaal weer in. En dan hebben we wat besloten. Overal is dat wel heel knap. Of dat voldoende is, is de vraag. Dat hangt ook heel erg van de VS af. Europa zal nog steeds komende decennia moeilijk zonder de VS kunnen. Dus als de VS
militair gezien,
maar ook de grote schaal waarop de VS niet alleen wapens heeft geleverd, maar ook steun aan Oekraïne is echt heel bepalend. En Europa zonder de VS kan heel moeilijk echt op eigen benen staan.
Ik heb wel bij meerdere artikelen gelezen dat we dat in 20 jaar zouden kunnen compenseren. Of zelfs onafhankelijk kunnen staan.
Ja, ik heb er ook.
Dat is wel relatief snel.
Ik ben misschien iets ouder dan jij. Ik ben daardoor iets sceptischer. Ik denk dat de EU wel een soort, misschien kan Europa een balancing power worden in de wereld, maar het wordt niet een alleenstaande bepalende macht, denk ik, in het wereldgebeuren.
Waarom niet?
Ik denk dat dat heel moeilijk zal zijn om niet alleen om de krachten zover en de investeringen zover te krijgen, maar ook de besluitvormingscultuur van de EU. Die besluitvormingscultuur, en dat hebben mensen Luc van Middelaar al over gepubliceerd, is heel erg gebaseerd op het afbreken van binnen grens op handelsgebied, het maken van EU-richtlijnen op het gebied van wat mag er precies in het plastic van kinderspeelgoed zitten, wel en niet, et cetera. De uitlaatgassen van autobussen, al dat soort dingen. Dat is een heel ander soort besluitvormingsmethodiek dan de besluitvormingsmethodiek over oorlog en vrede en geopolitieke vraagstukken. Europa is eigenlijk heeft een soort besluitvorming gebouwd die in elektrische termen een soort zwakstroomsysteem is. Of die grote schokken aan kan, dat vraag je af. En je ziet een paar wel eens van die grote schokken die zijn opgetreden, extern of intern, die problemen opleveren. Toen ik in Griekenland Nederlands ambassadeur was, van 2015 tot 2019, liepen twee van de grote breuklijnen van de Europese samenwerking liepen dwars door Griekenland. Het was de euro, en Griekenland viel er bijna uit, en dat was migratie. En dat waren twee hele grote vraagstukken rond welke ik wel heb gezien hoe kwetsbaar het Europese bouwwerk was. Eind 2015, ik ging naar Brussel. Ik ging eens met mensen die in Brussel er echt toe doen praten. En mensen wezen mij het raam uit en zei, kijk, daar staat het gebouw van de Europese Commissie en dat is het gebouw waar de Europese toppen plaatsvinden en dergelijke. Zal dit alles er over 10 jaar nog zijn? Want er was een hele grote angst dat mede door de grote migratiestroom die er toen was en de publieke reactie erop, dat bijvoorbeeld enkele jaren later in Frankrijk Marine Le Pen de verkiezingen zou winnen, et cetera. En dat het Europese bouwwerk misschien wel in elkaar zou zakken. Die angst was echt heel groot en heel tastbaar. En je zag op dat moment ook dat er niet meer volgens het institutionele boekje wat jullie leren in bestuurskunde over hoe de EU werkt, werd geopereerd. Frans Timmermans was eurocommissaris en die reisde naar Turkije af, maar zonder mandaat van de Raad. Nou, dat kan normaal helemaal niet. En zo, dat soort dingen waren hoe de EU-Turkije-deal tot stand is gekomen. Door mevrouw Merkel en meneer Rutte samen met de premier van de toenmalige premier Davutoğlu van
toch
Turkije.
Een vraag
niet met een mandaat van de Europese Raad of iets dergelijks. Dat waren bijzondere tijden.
Maar dan ben ik er zelf toch iets optimistischer over. Ik ben het helemaal eens dat de EU in de afgelopen decennia, met name de afgelopen 15 jaar, permanent onder druk heeft gestaan. Vanwege een economische crisis, kredietcrisis, eurocrisis, migratiecrisis, ja, coronacrisis, nu een Ruslandcrisis. We hebben er talloze gehad. Maar de EU heeft zich wel permanent responsief getoond. En dat is denk ik anders dan heel veel andere landen die eigenlijk een soort natuurlijke autoriteit hebben om te regeren over een land. Terwijl de EU zich permanent moet bewijzen. En misschien is die bewijsdrang ook juist wel hetgeen de EU zodanig scherp houdt dat het altijd die macht eigenlijk kan behouden, omdat het zo praktisch georiënteerd moet opereren. Dus misschien is het ook wel zo dat die besluitvorming steeds meer toegerust zal zijn op die grotere schokken en dat het daarmee misschien zware schoonstrokken uiteindelijk
dat zie je nu, vind ik, met Van der Leyen.
Aan zou kunnen. Met Von der Leyen bijvoorbeeld, die toch zich nu eigenlijk toont als een soort Jacques Delors, heet hij geloof ik, in de jaren 80, die de macht had en de EU eigenlijk heel erg hervormd heeft. Zo toont zij zich wel eigenlijk. Ja.
Maar dan zul je de Europese samenwerking veel meer van binnen naar buiten moeten klappen. Dan gaat het veel meer over samen sterk staan in de wereld, dan over waar bemoeit de EU en Brusselse niveau als bestuurslaag mee in binnenlanden als Nederland. En ik denk,
zie je die transitie nu dan niet? Want
ja,
inmiddels zijn
de
grootste problemen aan de rand van Europa en ook wel in de wereld. Dus de besluitvorming van de EU past zich daar steeds meer op aan. Dus wellicht zou, als die trend zich doorzet, de EU binnen 10 à 20 jaar, zoals Rajiv toch aangeeft, toch wel bereid zijn om uiteindelijk die beslissingen te maken die nodig zijn.
Of dat kan zonder de Amerikaanse veiligheidsparaplu. En dus ook artikel 5 van het NAVO-verdrag en de Amerikaanse nucleaire garantie daarbij. Dat is een moeilijke. Dat is een Kissinger heeft al gezegd, als Europa zonder de VS, dan wordt het een wormvormig aanhangsel van het Eurasiatisch continent. Nou, dat is wat overdreven gesteld. Maar er zit een risico dat we er niet in slagen om die slag te maken. En wat mij opvalt, er is heel vaak een institutionele reflex zodra het over Europa gaat. Die zie ik ook bij de collega's van Volt. Goed gesprek mee ben hierover. Bij GroenLinks PvdA ook. We zie je in het verkiezingsprogramma bijvoorbeeld staan. Ja, de EU moet samenkomen tot één zetel in de Veiligheidsraad namens de hele EU. Dus de opheffen van de Franse zetel. In het verleden had je natuurlijk een Britse zetel als EU-lidstaat. En dan zeg ik, ja, dat vind ik heel sympathiek. Maar ik was zelf een van de ambtenaren die dat opschreef al in het jaar 2000, kabinet Kok 2, in de zogeheten Staat van de Unie, een kamerbrief die de regering naar het kabinet stuurde in aanloop naar het verdrag van Nice. Dat vonden dus 24 jaar geleden al. Ja, ik ben wat ouder dan jullie. Ik kan niet nog eens 24 jaar erop willen wachten tot dit eindelijk wordt gerealiseerd. Dus ik zoek de oplossing voor het Europese handelingsvermogen. Niet per se in weer meer Europese instituties en soevereiniteitsoverdrachten. Maar ik zoek het in waar kun je samen voorhoeders creëren van landen die capabel zijn. Europese landen die iets samen tot stand willen brengen. Neem alle verschrikkingen rond Gaza. Ik heb het in november al eens gezegd. Ik had heel graag gewild dat Europese landen die daarvoor type marineschepen hebben, gewoon dat zouden verzamelen. Enkele Europese landen. En zo'n schip zoals de Franse president heeft gedaan. Zo'n groot amfibisch transportschip en een hospitaaltje aan boord. Met helikopters aan boord. Nederland heeft ook amfibisch transportschepen. Ja. De Italianen hebben zoiets. De Britten hebben zoiets. Dat je gewoon eens met militairen van die landen om tafel gaat zitten. Dus het hoeft niet per se alleen EU-lidstaat te zijn. Dat kan ook Noorwegen, het VK zijn. Dat je om tafel gaat zitten. En dat je een klein vlootverbandje had gemaakt van zeg maar 7 schepen uit 7 Europese landen voor de kust van de Gazastrook had gelegd. En daarmee kon zeggen, beste premier Netanyahu, wij zijn klaar voor een staakt het vuren en om meteen humanitaire hulp in te vliegen. Beste Amerikaanse president, Europa is hier en is zichtbaar. Dat is niet helemaal tot stand gekomen zoals de bedoeling was. Ook omdat er zoveel op de Nederlandse defensie is bezuinigd dat wij de beschikbare schepen niet, die waren weer in onderhoud en dergelijke. Maar zoiets, een voorhoede creëren, zou ik heel erg goed vinden.
En die voorhoede creëren, als we dat stelselmatig doen op verschillende dossiers en daarmee echt de kracht benutten van alle Europese landen, zou dat er uiteindelijk niet in kunnen uitmonden dat we toch een stuk autonomer worden als Europese Unie en misschien wel op een gegeven moment onze eigen broek kunnen gaan ophouden, economisch, militair en ook geopolitiek?
Ja, kan, maar ik wil eigenlijk liever niet, dat ik het niet te onrespectvol zeg, maar ik wil niet te lang wachten op de hoge ambtenaren in de glimmende gebouwen van Brussel. Ik denk dat je ook als lidstaten soms samen als Europese landen iets moet doen. Wat altijd dan later misschien op kan gaan in de wat trage Europese EU-besluitvormingsprocessen. Schengen is ook ooit met een aantal lidstaten gemaakt en is pas met het verdrag van Amsterdam opgegaan in de EU. Ja, dus je kunt best iets doen. Ik heb in Amerika gewerkt waar dan Amerikanen kijken naar de Europeans. En of dat nou de EU is of wie wat, hoe dat precies technisch in elkaar zit, interesseert ze minder. Maar als je als een aantal Europese landen iets samen kan doen, en dat geldt voor mij ook, zeg maar de Rode Zee, maar oké, daar is nu een EU-missie opgericht. Maar als je iets samen kan doen, en het kan snel met een aantal landen die dat tussen hoofdsteden coördineren, en je sluit niet uit dat dat in de toekomst ook een EU-iets wordt, initiatief wordt, prima. Als dat snel, dan
dat
zou
is eigenlijk ook hoe
snelheid
de EU
boven
organisch is gegroeid. Van die EGKS, ook die Euratom, dat is ook een heel ander verband. Ja. Allerlei andere verbanden worden uiteindelijk geïncorporeerd in EU. Ja. Dus ik denk dat het ook een organische methode zou zijn.
En het telkens zoeken van weer de oplossing in de institutionele vertaalslag vind ik wel iets uit de jaren 90. Toen heb je telkens gehad inderdaad het verdrag van Maastricht, het verdrag van Amsterdam, het verdrag van Nice. Dan krijg je het mislukte grondwettelijk verdrag en dan krijg je het verdrag van Lissabon. Ik denk dat die methode is uitgewerkt. Misschien ook omdat we in 2005 hebben gezien dat toen zo'n grondwettelijk verdrag, zo'n Europees verdrag, werd voorgelegd voor referenda in lidstaten zoals in Nederland en Frankrijk, dat het werd door twee kernlidstaten, Nederland en Frankrijk, werd afgeschoten. Dus je zult het denk ik ook minder moeten zoeken in de institutionele verhouding en meer in het handelingsvermogen, de Duitsers zo mooi noemen handelingsfähigkeit van Europa.
En van de individuele lidstaat. En dan denk ik is mijn voorspelling toch wel, inderdaad, ik ben het er mee eens dat we niet te veel moeten willen institutionaliseren. Maar dat als wij met voorhoeders gaan werken op bepaalde terreinen, dat de EU toch wel behoorlijk in staat zal zijn, en bedoel ik even niet institutioneel gezien, maar gewoon uiteindelijk netto als die landen met elkaar samenwerken, om de eigen broek op te houden. We naderen nu het einde van de podcast. We hebben verschillende trends gesproken. De trend naar Azië toe, die je denk ik heel goed hebt beschreven. De ring rondom Europa, waar heel veel gevaren dreigen. De partners die we wat creatiever moeten gaan zoeken. Niet alleen moeten we naar Scandinavië kijken. We moeten ook eens gaan kijken naar landen waar we misschien op een bepaald dossier of met een bepaalde visie op hoe wij met elkaar moeten omgaan, gaan samenwerken. Kan Chili zijn, kan Singapore zijn, misschien zo nu en dan Vietnam. We hebben ook lastige partners zoals Turkije die gewoon te machtig zijn in de regio om die van tafel te vegen. Dus daar moeten we in die complexiteit alsnog proberen gestalte te geven aan die relaties. En heb ik nu eigenlijk nog één vraag. Binnen een half jaar zijn er natuurlijk Europese verkiezingen. NSC gaat daaraan meedoen. Hebben jullie al nagedacht over in welke fractie jullie willen gaan plaatsnemen in dat Europees parlement? Worden jullie fractiegenoot van het CDA en van de ChristenDemocraten? En worden jullie eigenlijk de grote afvaardiging van de Nederlandse ChristenDemocratie in het Europees parlement? Of kijken jullie ook naar andere fracties?
Ja, wat mij betreft kijk ik het liefst naar de Europese Volkspartij, waar dus naar het ChristenDemocraties en andere partijen rond het centrum in verzameld zijn. Ik denk dat dat een logischer keuze zou zijn dan de ECR bijvoorbeeld, waar wat conservatievere groepen in zitten. Ik kan me best voorstellen dat je in de EVP terechtkomt. Kom je daar dan terecht naast het CDA, misschien de BBB? Ja, dat kan. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de VVD die met D66 ook in een Europese fractie zit als liberalen van verschillende toon en kleur. Dus daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar die Europese verkiezingen, ze zijn wel belangrijk. En het is goed dat we daarop weggaan. Wat ik wel vrees richting Europese verkiezingen is dat, ja, gewoon gezien de oorlog in Europa op dit moment, Rusland, dat Rusland wel zijn pogingen zal doen om die met desinformatie en anderszins cyber en dergelijke te ondermijnen. Tenminste een aantal landen waar hun wrijving op dit moment mee toeneemt. Ik denk aan Frankrijk. Macron is een hardere houding tegen Rusland gaan innemen de laatste tijd.
In ieder geval retorisch.
In ieder geval retorisch.
Nu nog qua steun zou erg goed zijn voor Oekraïne.
Ja, en wat ik jammer vind is dat Frankrijk en Duitsland toch wel uit elkaar lopen soms in hoe ze met elkaar omgaan wat dit betreft. Maar retorisch ja, en Frankrijk zou meer kunnen doen qua wapens. Hè? Wij doen met Denemarken en zo de F-16's. Frankrijk heeft de Mirage 2000 die het beschikbaar heeft, waarvan grondpersoneel zich is getraind.
Voor de duisteraar, dat zijn straaljagers
dat zijn
van Franse makelij, van Amerikaanse makelij.
Dus ze kunnen meer doen, hè? Dat moeten wij ook tegen ze zeggen. Maar ik kan me indenken dat ook gezien een aantal hardere houdingen van bijvoorbeeld Macron richting Rusland, dat Rusland ook pogingen zal doen, EP-verkiezingen in Frankrijk, maar bijvoorbeeld denk ik ook even aan de Olympische Spelen in Parijs, waar Russische atleten meedoen, maar niet onder eigen vlag, te ondermijnen op een of andere manier.
Ik denk zeker dat dat zullen doen. Ik vind het wel jammer ook eigenlijk, want je ziet inderdaad dat rechtse partijen of populistische rechtse partijen hoog in de peilingen staan, maar dat tegelijkertijd, als we even naar Nederland kijken, best wel ook een groot deel van het achterban, die zelfs op deze partij stemmen, nog steeds voor steun aan Oekraïne is.
Ja.
Dus ja, dat is jammer dat dat zo'n ontkoppeling, of geen goede koppeling is tussen wat die partijen zeggen en waar ze voor staan. En eigenlijk dat je hier ook het belang ziet van waarom mensen op een partij stemmen. Echt dat ze kijken naar hun allergrootste probleem. En dat het zodanig groot kan zijn dat het ze eigenlijk de andere standpunten dan ja, inslikken. Al is het niet waar zij zelf voor staan.
Daar maak je een interessant punt mee.
Ja, ja, de geopolitieke visieloosheid van Wilders wordt niet per se gedeeld door zijn achterban. Zoveel mogen duidelijk zijn. Kasper, zijn er nog laatste dingen die je kwijt wil aan onze luisteraar?
Ja, misschien nog één ding. Ik zie twee veranderingen van blik op de wereld. Jarenlang ging het over optimaliseren van waardeketens, globalisering, efficiency. En conflicten waren een geruis op de achtergrond, zoals een topman van een bedrijf me ooit zei. Dat beeld is wel omgeslagen. Conflicten staan op de voorgrond. Ik zag een onderzoek van Natixis, een Franse investeringsbank, onder 500 institutionele investeerders in zo'n 30 landen. Bijna de helft daarvan geeft nu aan geopolitiek risico's, het grootste risico voor de economie. Dat is één ding. Het tweede is, we hebben het eerder over gehad, over Oekraïne. We hebben jarenlang ons bezig gehouden onze militairen te sturen naar conflicten waar het eigenlijk meer een keuze was om daar te zijn. Mali, Afghanistan. Nu met Oekraïne vormt een bedreiging voor de Europese veiligheidsordening en ook voor de veiligheid van Nederland. Wat Rusland daar doet. En dat is dus geen keuze meer. Dat is een noodzaak. En dat is ook een punt wat ik toch nog wel wil maken tot slot.
Helder. En zijn er nog bepaalde instrumenten die wij als Nederland kunnen aanwenden om gegeven deze trends te kunnen handelen?
Nou, wat je in ieder geval moet hebben, Nederland moet een krachtige defensie hebben. Dat moet weer op orde worden gebracht. Nederland moet een ontwikkelingssamenwerkingsbudget hebben. Dat staat om toch wel heel onder negatieve druk. Maar wij vinden als NRC dat overeind moet blijven. Je kunt het meer relateren aan migratiebeleid bijvoorbeeld. En kijken wat je landen als Marokko en West-Afrika en zo kunt doen.
Het is gewoon een geopolitiek instrument.
Ja, zie het dus ook als een deel van je geopolitieke benadering. En niet alleen van we willen armoede bestrijden, maar het is meer dan dat. En het derde is, ik vind ook, en daar heb ik een motie toe ingediend samen met Kati Piri van GroenLinks PvdA onlangs. Ik vind ook dat het postennet, zoals dat technisch genoemd wordt, het Nederlandse netwerk aan ambassades en consulaten in de wereld, moet ook stevig zijn. Dus de vervolgvraag is waar je wil zitten, in welke landen en wat je daar wil doen. Maar je hebt een stevige diplomatie nodig om een goede informatiepositie te hebben, om een interessante gesprekspartner te zijn voor bijvoorbeeld die G20 landen, die opkomende landen, de Braziliërs, de Indiërs en zo van deze wereld. Daar moet je een land in zijn met zulke internationale belangen, handelsbelangen, economische belangen, migratiebelangen en anderszins, dat je wat dat betreft je antennes moet hebben die je beleid kunnen uitdragen, informatie kunnen ophalen, Nederlanders in het buitenland ook moeten kunnen ondersteunen.
Dus voor relaties heb je mensen nodig. Er zijn drie dingen die we moeten doen gegeven die trends die je net schetste. We moeten zorgen voor een stevige defensie. We moeten ons diplomatieke apparaat op poten kunnen zetten. En we hebben eigenlijk een ontwikkelingsbudget nodig dat Rajiv denk ik terecht een geopolitiek instrument.
En nog een vierde zou ik willen toevoegen wat je zelf aangaf is een nationale of een Benelux geopolitieke raad der wijzen. Met Nederland, België, Luxemburg. Met niet alleen geopolitieke experts, maar ook met belangrijke banken of belangrijke bedrijven uit strategische sectoren en dergelijke.
Je kunt nationaal daar ook mee beginnen, maar ik zeg ook eens van pak nou eens experts bij elkaar bijvoorbeeld ook. En doe dat omdat het, we zeggen altijd dat we alle talen spreken, maar doe dat om te beginnen is gewoon met Nederlandstaligen. Ja. Want dat is net weer een stukje verfrissing dat je binnenbrengt. Ik zat pas in een soort hoorzitting in de Kamer en daar zat ook een Vlaming tussen. Die kwam me net iets andere invalshoeken. Nou, je hebt in Vlaanderen heb je mensen als Jonathan Holslag en dergelijke. Je hebt experts, ook op geopolitiek gebied, die interessant zijn. Zet die eens bij elkaar en laat die een rapport schrijven. En op wat zijn nou de kansen, de bedreigingen? En daar een vertaalslag en concrete adviezen bij aangeven. Niet alleen uit het ambtelijk apparaat komt, maar dat je daar ook iets anders tegen aanhaalt. Ja, er bestaat adviesraad internationale veilig vraagstukken, maar die vind ik dan te veel een soort poldermodel, waarin van allerlei partijen en gezinten iemand lid is. Nou, dat wil ik niet. Ik zoek iets wat iets gedurfder en creatiever is, en wat naast zeer ervaren mensen, dat mag best, ook een nieuwe generatie in zit. Dus misschien, Michel, Rajiv, horen jullie er ook toe?
Dat zou we nemen deze uitnodiging graag in overweging. Ik denk dat we hem zeker aan zullen nemen. Ja. Heel hartelijk dank voor je komst, Kasper. Ik denk dat wij afscheid hebben kunnen nemen van onze ongeïnformeerde zelf. Beste luisteraar, blijf vooral luisteren. Blijf blijvend afscheid nemen van je ongeïnformeerde zelf. De komende weken zullen wij podcast opnemen, Rajiv, over de Rode Zee en de geopolitiek van Iran. Staan er nog meer onderwerpen op het programma?
Nee, voorlopig is dit het. En misschien ook over de voorverkiezingen in de Verenigde Staten. Want we zien nu steeds meer dat Trump ook in de thuisstad van Nikki Haley heeft gewonnen. Ja, Michel en ik hebben zelf een soort weddenschap. Hij denkt zelf dat Nikki Haley de voorverkiezingen zal winnen. Ik denk het zelf niet. Maar dat we ook daar even over gaan hebben. Even een korte update hoe het daarvoor staat.
Inderdaad, want dit is natuurlijk het verkiezingsjaar uit de mensheid met 3 miljard mensen die naar de stembus gaan. Dus daar bericht Geopolitiek Nu natuurlijk zeer geregeld over. Inderdaad, we zullen de Republikeinse voorverkiezing gaan behandelen.
Over de Indiase.
En inderdaad, ik denk dat Nikki Haley een betere kans heeft om te winnen dan velen op dit moment denken. Dat heeft ook onder meer te maken met dat ik heel erg veel optimisme heb dat mensen altijd tijdig wakker worden. En ik hoop ook heel erg dat dat bij de Republikeinen het geval is. Al mag deze hoop nooit resulteren in naïviteit en mag hoop ook nooit een strategie zijn. Nogmaals, Casper, heel hartelijk dank. Rajiv, jij eveneens. En tot een wederziens, beste luisteraars.